Dankjewel, Rudio en Sesterina. God zegen jullie. Amen. Zonder nog tijd te verliezen, kunnen we overgaan naar onze spreker. Helemaal vanuit Huldenberg. Broer Jeroen, je mocht unmuten. Daar, voilà. Zegt hij.
Hallo iedereen.
Ja, ja, het werkt. Dus helemaal vanuit Huldenberg. Hij heeft er al een dienst op zitten deze voormiddag. Hij heeft waarschijnlijk heel veel gezweet. Maar hij heeft nog wat energie over. En vooral spirituele woord voor ons hier. Amen. Dus mag je nu, broeder Jeroen, helemaal pin de video. Hè, en dan zie je hem steeds in het groot. Amen. God zegen u. Bedankt, broeder Jeroen. Hij is mijn echte broer trouwens. Bedankt om een paar uur uit uw schema te nemen om voor ons een zegening te zijn in Jezus' naam.
Amen. Prijs de Heer iedereen. Gaat iedereen zijn camera afzetten of gaan ze die opzetten?
Meestal af.
Oké. Ja.
Wilde jij liever aan?
Ik zie graag de mensen, maar dat moet jij beslissen.
Ik liever niet.
Ah, oké. Okay. Ja. Toch een paar daar. Hallo.
Dat leidt af.
Ah. Goed. Prijs de Heer iedereen. Dank u.
Maar ze letten op. Kan ik garanderen.
Oké, amen. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen. Amen. Het is altijd een beetje raar, de kerk zoals we die nu hebben, of de diensten zoals we die nu hebben, zelfs na 8 weken of zo, blijft het raar. Ik kan zelf niet wachten tot we terug in de kerk kunnen gaan en we elkaar kunnen zien, we elkaar kunnen horen, we elkaar kunnen voelen. Amen. Dank u dat ik mag spreken tot jullie vandaag. Ik geloof dat ik een woord van de Heer heb. Iets dat de Heer mij vorige week heeft gegeven. Dat ik vandaag ook met jullie wil delen. Misschien hebben sommigen van jullie het al gehoord. Misschien ook niet. We gaan naar Lucas hoofdstuk 17. En we gaan van vers 11 tot met vers 19 lezen. Lucas hoofdstuk 17 van vers 11 tot vers 19. Aan alle mama's die hier aanwezig zijn, gelukkige moedersdag. Jullie zijn heel belangrijk. Ook al heb je geen kinderen, maar je bent een moeder van zielen of van een broeder of een zuster. Wij eren jullie vandaag. De wereld zou een triestige plaats zijn zonder de moeders. Amen. Nou ja, jullie microfoons gaan af, dat is waar.
Welke vers was
dat? Lucas hoofdstuk 17, van vers 11 tot en met vers 19. Amen, ik dank jullie voorganger om mij te laten spreken tot jullie vandaag. Wij bidden voor jullie elke week in onze kerk, de Rots Brussel. Wij zijn verbonden in eenheid, wij bidden voor jullie, wij bidden voor jullie voorganger en zijn familie, wij bidden voor jullie, voor het werk dat God doet in Beersen en daar in de omstreken. Amen. Hou vast aan de Heer, hou vast aan zijn beloftes en hou vast aan zijn woord. God gaat grootse dingen doen. Amen. Als jullie klaar zijn, dan gaan we lezen vanaf vers 11. De Bijbel zegt, ik lees hier een andere vertaling. Zal ik gewoon van het schermpje aflezen?
Welke vertaling heb je?
Ik denk dat ik de Nieuwe Statenvertaling heb.
Nee, die heb ik niet.
Dank je. Het zegt, en op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidvraat leden. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hem, ga u aan de priesters laten zien. Zij gingen... Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met een luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. En het was een Samaritaan. Toen zei Jezus, zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? En hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga, uw geloof heeft u gered. Amen. Een heel interessant verhaal. En ik ga hier helemaal op het einde van mijn boodschap op terugkomen. Amen. Vandaag wil ik het hebben over de God van de vreemdeling. Of de God van de uitgestotene. Amen. De God van de vreemdeling of de God van de uitgestotene. Misschien kunnen we samen nog één keer bidden dat God tot ons spreekt waar we zitten, waar we zijn in ons leven. En dat we deze dienst kunnen verlaten met een woord van de Heer, hernieuwd en bekrachtigd in zijn geest. Amen.
Amen.
Halleluja. Jezus, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, God, dat u de God van de vreemdeling bent, Heer. Ik dank u dat u de God bent van zij die zijn uitgestoten. Ik bid dat u ons zegent. Ik bid dat u tot ons spreekt in Jezus' naam. Halleluja. Heere, laat uw geest zich voelen in onze huizen, in onze kamers, Heere. In de naam van Jezus. Amen. Prijs de Heer. Halleluja. Een van de meest bekende voorbeelden van slopende ziektes en eigenlijk gewoon vieze ziektes in de Bijbel is lepra of melaatsheid. Lepra wordt vaak in de Bijbel besproken. We zien het zowel terugkomen in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En hoewel de definitie ervan in deze tijd waarschijnlijk verschilt met hoe het was in de Bijbelse tijden, leidt het geen twijfel dat er overlappingen zijn. En de moderne vorm van lepra illustreert voor ons toch op een heel belangrijke manier welke lessen we uit deze ziekte kunnen halen. De term melaatsheid komt 68 keer voor in het Oude Testament, 13 keer in het Nieuwe Testament. Er is een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament in de manier waarop er met melaatsheid wordt omgegaan. In het Oude Testament betekende de gevallen van lepra hoogstwaarschijnlijk een hele verscheidenheid aan besmettelijke huidziekten. Het ging zelfs tot schimmels en meeldauw op kleding en muren. De precieze betekenis van melaatsheid in zowel het Oude als in het Nieuwe Testament staat nog ter discussie. Het was een hele race aan verschillende huidziekten. Maar één ding was zeker. Het was verschrikkelijk besmettelijk en het was ook heel, heel tergend slopend. Lepra heeft de mensheid sinds de oudheid doodsbang gemaakt. Het werd al in 600 voor Christus gemeld in India, in China en Egypte. Vandaag wordt het de ziekte van Hansen genoemd. En het is nog steeds een groot gezondheidsprobleem in vele delen van Afrika, in Azië en Latijns-Amerika. Eeuwenlang werd melaatsheid beschouwd als een vloek van God. Ook in het Oude Testament en zelfs in het Nieuwe Testament werd melaatsheid geassocieerd met een straf van God. Het resultaat, de vrucht van zonde in iemands leven. Misschien zelfs de vrucht van iemands familie die gezondigd heeft en jij draagt daar nu de gevolgen van. Melaatsheid...
Ja, broer Jeroen.
Ja, ik werd er even uitgegooid.
Oei, misschien is uw internetverbinding niet stabiel. Het laatste dat we hebben gehoord is melaatsheid in het Oude Testament.
Ja, dat het wordt geassocieerd
met
een vloek of met de zonde. Amen. De symptomen van melaatsheid, die begonnen in de huid, maar ze tasten het zenuwstelsel aan. Op zo'n manier dat het zich ging verspreiden over elk lichaamsdeel dat je had. Je handen, je voeten, je gezicht, je oorlellen. Alles begon zich aan te tasten en de patiënten met lepra kregen misvormingen op hun huid. Bulten, een neus die scheef begon te staan, een kin die opzwelde, voorhoofden die opzwelden, voeten die schuin beginnen staan, handen die de typische klauw begonnen te vormen. Het was een vreselijk aangezicht om iemand te zien met lepra of melaatsheid. En Jezus ziet er niet één, maar hij ziet er 10 afkomen. En de reden waarom ik dit zo een beetje grafisch vertel is, als we dit lezen in Lucas 17, dan denken we vaak, 10 melaatsen, dat zijn gewoon wat arme mensen met wat plekjes op hun gezicht. Maar eigenlijk wat de volgelingen van Jezus zagen en wat Jezus zag was bijna 10 zombies. Mensen die volledig waren uitgestoten van de samenleving. Ze hadden niet zomaar wat stipjes op hun lichaam, maar ze hadden bulten en builen. Het ergste aan melaatsheid was dat als je zenuwstelsel zo werd aangeraakt, dat je geen pijn meer voelde. En er zijn verhalen van mensen die 's nachts sliepen en de ratten kwamen de tenen opeten. En ze werden 's morgens wakker en ze zagen dat ze een teen kwijt waren zonder dat ze dat voelden. Waarom? Ze hadden geen pijn meer. Ze voelden geen pijn meer. Vingers konden letterlijk gewoon afvallen zonder dat ze dat voelden. En dit waren de mensen, 10 ervan, die op stap waren naar Jezus. Mensen met lepra werden overal aanroepen met onrein, onrein. Het was eigenlijk het coronavirus van die tijd. Blijf weg van ons. Isoleer je. Kom niet te dicht, want je bent aanstekelijk. Kom niet te dicht, want wij kunnen het ook krijgen. Overal waar zij kwamen, hoorden zij mensen zeggen, jij bent onrein. God heeft jou vervloekt. Jij bent uitgestoten. En met die gedachte moesten zij leven. Mensen met lepra werden afgedankt, op een afstand gehouden. Het waren verschoppelingen van de samenleving. Ze waren eigenlijk gewoon afgewezen. En toch zien we in het Nieuwe Testament dat Jezus deze mensen op een heel andere manier behandelt dan wie dan ook in de Bijbel. We zien dat Jezus lepra mensen aanraakt. Hij merkt ze op. Hij mijt ze niet, hij loopt er niet van weg, maar hij gaat in gesprek met hen. Hij raakt ze aan, hij heeft medelijden met de melaatse en hij geneest ze. We komen erachter, zoals we net hebben gelezen, dat Jezus eigenlijk de God van de verstotene is. Hij is de God van de afgewezen mensen. Hij geneest diegenen die eigenlijk onmogelijk te genezen zijn. Hij raakt degene aan die door niemand wil aangeraakt worden. Hij spreekt met mensen waar niemand iets tegen wil zeggen, behalve te roepen, onrein, ga weg van mij. Hij heeft medelijden met degene waar mensen in woede op reageren en zeggen, dat is de toren, dat is de wraak, dat is het oordeel van God. We zien in het Nieuwe Testament dat Jezus Christus de God is van de verworpen mensen. Hij is de God van de vreemdeling. Amen. Nu, jij en ik zullen hoogstwaarschijnlijk geen melaatsheid hebben in ons leven. En waarschijnlijk ook nooit mee in contact komen. Maar zonde is zoals melaatsheid. Zonde kan ons doen voelen alsof we een soort van lepra hebben. Jij en ik hebben zich waarschijnlijk al wel eens afgewezen gevoeld door God. Misschien door zonde. Zonde dingen, slechte keuzes uit het verleden, verkeerde beslissingen. Kwetsend verleden, verkeerde vrienden. Daardoor denk je nu, ik ben afgewezen door God. Ik ben uitgestoten uit de kerk. Ik ben uitgestoten door mijn familie. Zelfs God heeft me afgewezen. Allemaal omwille van dingen van mijn verleden. Je voelt je uitgestoten door God. Misschien zeg je dat niet zo, maar in je hart voel je, ik ben niet goed genoeg. Ik mag niet te dicht komen bij God. Hij raakt de pure en de reine aan, maar ik word niet aangeraakt. Iedereen kijkt naar mij. Ik ben te ver buiten het bereik van Gods genade. Amen. Ik weet niet of jullie je zo al hebben gevoeld, maar ik heb mij zo al heel vaak gevoeld. Te ver buiten Gods genade. Misschien niet goed genoeg om te doen wat ik doe. Maar dan werd ik herinnerd aan het feit dat de God eigenlijk mijn God is van de afgewezenen. Hij is een God die op zoek gaat naar mensen die het misschien niet verdienen door andere mensen. Mensen die afgewezen zijn door andere mensen, maar niet door hem. En ik kan het bijna niet begrijpen, maar het is zo fantastisch als je daar even bij nadenkt. Jezus, toen hij zijn bediening startte, hij gaat niet op zoek naar het centrum van de religieuze beleving voor de Joden in die tijd. Wat was het centrum van de religieuze beleving voor de Joden in die tijd? Het was de tempel. Het was de synagoge. Het was de plaats waar de rabbies en de schriftgeleerden bijeenkwamen. Om de scrollen te bestuderen. Om de Torah te memoriseren. Om verzen te bestuderen en uit te leggen. De rabbies waren hoogst gerespecteerde mensen door iedereen. Ze hadden het respect van iedereen. Zij onderwezen met een soort van autoriteit de Torah. Tot ze de Messias leerden kennen en zagen dat hun autoriteit enkel wijsheid was. Zijn autoriteit was de wijsheid van God. Als zij over straat liepen, spraken mensen hun aan met meester en kregen ze respect. En deze rabbies of schriftgeleerden, die gaven hun leven om de Torah te bestuderen. Zij hadden respect voor de Torah, ze hadden respect voor de wet van God. In de tempel en in de synagoges leerden ze kinderen om de wet te reciteren. Ze keken in de geschriften. De kinderen groeiden op en ze kenden de geschriften, ze kenden de verzen, want het stond centraal in hun cultuur. Ze keken in de geschriften wanneer de Messias zou komen. Wanneer zou hij komen? Hoe zal hij komen? Wie zal het zijn als hij komt? En waar zou hij naartoe komen? Steden als Galilea en Nazareth en Jeruzalem. Ze keken uit naar de komst van de Messias. Heel het Oude Testament voorzag en voorspelde de komst van die Joodse leermeester. Die Joodse verlosser. Die de Joden ging verlossen van het Romeinse juk. Amen. Als hij komt, dan zal hij zeker in onze synagoge komen. Als hij komt, zal hij zeker in onze tempel komen zitten en een ereplaats nemen. En zullen wij naast hem mogen komen zitten. Want wij hebben het schrift bestudeerd. Natuurlijk, als de Messias komt, zal hij in het centrum van onze Joodse samenleving komen. Zal hij in onze tempels komen zitten. Natuurlijk. Als de Messias komt, broeders en zusters, zal hij aan tafel gaan zitten met de rabbies en met de schriftgeleerden en met de fariseers, want wij hebben ons leven gegeven aan de studie van het schrift. En dan komt de Messias. Daar komt de bevrijder, de Joodse leider, hij die voorspeld was uit het Oude Testament, de God die zal komen en zal verlossen. Daar is hij. Maar de eerste plaats waar Jezus naartoe gaat, is niet de tempel. De eerste plaats waar Jezus niet naartoe gaat, is niet de synagoge. Hij gaat niet naar de rabbies en naar de schriftgeleerden. Hij gaat op zoek naar de verworpen van de samenleving. Hij zoekt niet de aandacht van de rabbies. Hij zoekt niet de aandacht van de tempel en van de schriftgeleerden en van de keizers en van de leiders. Hij gaat naar zee. Jezus gaat naar een meer, naar een zee en gaat op zoek naar enkele vissers. Als je een visser was in die tijd, had je hoogstwaarschijnlijk de studies om een rabbi te worden opgegeven. Dan had je gezegd, ik ga niet naar de Torah-school. Ik ga het doen wat mijn vader heeft gedaan, zodat ik op jonge leeftijd geld kan verdienen en mijn gezin kan onderhouden. Misschien hadden zij zelfs hun wandel met God, hun geloof opgegeven en waren ze een beetje zelf, voelden ze zich verworpen van Gods genade. Maar Jezus gaat naar een bende vissers. En dat kunnen we lezen in Lucas hoofdstuk 5. Hij zoekt een groepje vissers op. Lucas hoofdstuk 5 vertelt ons in vers 4. Hij is de menigte aan het onderwijzen. En Simon is daar. Simon heeft zijn boot. En hij zegt tegen Simon, na een hele nacht te hebben proberen vissen en iets te vangen, zegt hij, ga naar het diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En we kennen het verhaal, hij werpt het net uit en ze brengen zo'n grote hoeveelheid vissen binnen dat hun boot zelfs begint te zinken. Nu we zien Petrus in ons hoofd, denken we dat hij nadien zegt van, o Messias, u bent gekomen, hier ben ik, laten we samen op pad gaan. Maar Petrus was een uitgestotene. Hij voelde zich uitgestoten van de genade van God. Want in vers 8 lezen we toen, Simon Petrus het mirakel zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei hij, Heer, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Petrus wist, als de Messias kwam, dat hij in de glorie van God ging komen. Hij wist, hij die zulke mirakels doet, dat is niet zomaar een man, maar dit is de Heer. Dit is hij waar ik van heb gehoord toen ik ergens in de synagoge zat. Dit is de Messias, maar ik ben onrein. Ga weg van mij. Stoot mij uit, Heer, want ik ben het niet waard om in jouw aangezicht te zitten. Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Petrus voelde zich uitgestoten. Ik ben het niet waard. Mij moet je niet hebben. Maar Jezus kijkt naar hem. En het is juist die uitgestoten visserman die Jezus roept en zegt, ik wil dat jij mij volgt. In vers 10 zegt hij, Simon, wees niet angstig. Wees niet bang, ik roep jou. Voortaan zul jij mensen vangen. Amen. Je leeft in schaamte nu en je leeft verstoten nu, maar ik kies jou. En jij zult ooit de meest invloedrijke boodschap prediken in de geschiedenis van de mensheid. Het zijn die mensen die Jezus roept. Amen. En nadat zij dat gehoord hadden, leggen zij hun schepen aan land. Ze laten alles achter en ze beginnen Jezus te volgen. Amen. Vandaag wil ik tot jullie zeggen dat God de afgewezene zoekt. En niet enkel zoekt, maar hij roept hen. Hij roept hen, zodat je hen kan volgen. Misschien denk jij, ik ben dat niet waard. Ik ben zelf een uitgestoten. Ik ben niet zo goed als die of die persoon. Daar draait het helemaal niet om. Helemaal niet. Dat is zelfs een vorm van trots. God zoekt jou. En als hij jou roept, heb je twee keuzes. Ofwel zeg je nee, ofwel zeg je ja. Maar je moet niet met Jezus zeggen van, ik ben niet goed genoeg, of ik ben niet dat, of ik ben niet dat. Als hij roept, dan heeft hij al bedacht, hij moet ik hebben, zij moet ik hebben. Uitgestoten, uitgeworpen, afgeworpen, melaats of niet. Ik roep jou, wil je mij volgen? En daar begint het avontuur. Het avontuur van volgelingen die eigenlijk allemaal gemarginaliseerd waren in de samenleving. En ze gaan erop uit met Jezus, op uit om een grote opwekking te starten. En in vers 12, nadat hij Petrus en een paar andere volgelingen had geroepen in Lucas hoofdstuk 5, zien we dat hij in een van die steden was. En het gebeurde er dat hij een man tegenkomt. Die man, de Bijbel zegt, hij was door huidvraat getekend. Een andere vertaling zegt, hij was vol melaatsheid. Het was niet een beetje, maar hij was erdoor getekend. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde. En hij bad hem, Heer, als u wilt, kunt u mij reinigen. Dat is een heel interessante vraag. En jullie weten dat allemaal. De vraag die hij stelt is niet, Heer, als u het kan, mag u mij reinigen. Maar hij vraagt, Heer, wilt u mij reinigen? Waarom vraagt een melaatse, als u wilt, kunt u mij rein maken? Je moet je inbeelden, heel zijn leven lang, van zodra hij melaatsheid had, heeft hij waarschijnlijk gehoord, jij bent onrein. Jij bent uitgestoten door God. Dat is de straf van God. Hoe kun je geloven dat God je wil genezen, als je hoofd vol met ideeën zit dat God je heeft gestraft? Je weet dat God het kan, maar als je door iedereen hoort, God heeft jou gestraft, dan begin je twijfel of God jou nog wel wil genezen. Hoe kun je geloven dat God je wil aanraken, als iedereen zegt, ga weg van mij, je bent onrein. Je weet dat hij het kan, maar je twijfelt of hij het wil. En zijn vraag is, God, hij wist waarschijnlijk dat hij het kon. Misschien had hij het ergens gehoord. Hij wist dat hij het kon, maar Heer, als u wilt, als u mij wilt aanraken, want ik voel mij door iedereen afgewezen. Als u mij wilt aanraken, dan mag u mij reinigen. Amen. En dat is een vraag die we ons vandaag vaak moeten stellen. We vragen ons vaak niet altijd, Heer, kan u mij genezen? We weten dat hij het kan. Heer, kan u mij bevrijden? We weten dat hij het kan. Heer, kan u mij vergeven? We weten cognitief dat hij ons kan vergeven. Zo. Maar we worstelen met, Heer, wilt u mij vergeven? Ben ik te ver gegaan? Ben ik buiten uw genade gegaan? Heer, wilt u mij eigenlijk wel bevrijden van deze oppressie, van deze ziekte? Wilt u mij eigenlijk wel bevrijden van dit juk, deze last dat ik draag, de schaamte van mijn verleden? Wilt u mij eigenlijk aanraken, Heer? En als u je deze vraag hebt gesteld, wil ik tegen jou zeggen, ik ken de ontoereikende kennis van God niet. Ik weet niet waarom God soms wel en soms niet iets doet. Weet ik niet en hou ik mij ook niet mee bezig, want dat kan mijn geest, mijn verstand niet bevatten. Maar ik weet wel, Heer, als ik aan jou vraag, wilt u mij genezen? Wilt u mij vergeven? Wilt u mij bevrijden? Dan hoor ik een stem in mijn hoofd zeggen, ik wil, ik ben de God van de uitgestotenen. Ik ben de God van degene die de hoop heeft opgegeven. Daar ben ik de God van. En dan doet Jezus iets dat nog nooit iemand heeft gedaan. Hij had gemakkelijk tegen die man kunnen zeggen, wees genezen. Hij had gemakkelijk tegen die man kunnen zeggen, u bent rein. Maar om aan die man duidelijk te maken dat hij wilde, stak hij zijn hand uit en hij raakte hem aan. Nooit iemand had hem aangeraakt. Dat mocht niet, werd niet gedaan. Zo'n persoon moest verwijderd worden volgens de Oud-Testamentische wet. Uit het kamp, weg van ons, want je hebt melaatsheid. Maar Jezus steekt zijn hand uit en hij raakt hem aan en hij zegt tegen die man, niet alleen kan ik je rein maken, maar ik wil je rein maken. Jouw melaatsheid is stopt mij niet om mijn hand uit te steken en jou aan te raken. En wanneer Jezus zijn hand legt op die melaatse, voelt die melaatsheid een kracht die sterker is dan de ziekte. De man voelt een soort van deugd in zijn lichaam gaan, de autoriteit, de kracht van Jezus, de zalving van de Messias, die door de melaatsheid gaat en die hem plots helemaal rein maakt en hij zegt, ik wil het, word rein. Amen, broeders en zusters. Waarom lopen we niet rond met de gedachte, hij wil het, maak mij rein, Jezus. Hij wil het, maak mij rein. En meteen verdween zijn huidvraat. God wil mij vergeven, God wil mij bevrijden. Amen. Hij wil dat ik voel dat hij om mij geeft en dat zijn genade groter is dan elke berg. En elke ketting die ik mag dragen in mijn leven. Ik wil het, zei hij. Word rein. Hij zegt tegen de man, ga je zelf aan de priesters zien, zodat de priesters kunnen bevestigen dat je rein bent volgens de wet van Mozes. En de man loopt weg en hij prijst God en hij is blij. Halleluja. En zijn apostelen kijken naar Jezus en hij zegt, wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? In vers 15, het gerucht over hem verspreidde zich des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen. En wie kwam naar Jezus, broeders en zusters? In vers 15, wie kwam naar Jezus? Een grote menigte kwam naar hem om door hem genezen te worden van hun ziekte. De kerk die Jezus had, was geen kerk van de perfecte mensen of van de religieuze genieën van die tijd. De kerk van Jezus was een hoop mensen die ziek waren en die genezen moesten worden. Dat was de aanhang van Jezus. Een melaatse, een prostituee, een verlamde, een blinde, een doofstomme, iemand die bezeten was door een soort van epilepsie. Dat was de kerk van Jezus. En als je naar hem moest kijken, dan zou je zeggen, wauw, hoe ga je daarmee de wereld veroveren? Waar zijn de rabbies, waar zijn de schriftgeleerden, waar zijn de mensen met de hoeden en de kleren en de gewaden en zij die spraken in de naam van Jehovah? Ze waren er niet. Het was een groepje van mensen die gewoon door hem genezen wouden worden. Amen. Vers 16, hij vertrok naar de woestijn, hij isoleerde zich en hij begon daar te bidden. Maar het stopt daar niet. Toen hij op een dag onderricht gaf, zegt de Bijbel, bevonden zij zich ook onder zijn gehoor, fariseeën en wetgeleerden. Nu was Jezus op een plaats in een huis en nu kwamen de fariseeërs kijken. De schriftgeleerden, de wetgeleerden kwamen kijken uit allerlei plaatsen, Galilea, Judea, Jeruzalem. Ze waren gekomen en opnieuw was de kracht van de Heer werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Amen. En daar stonden de schriftgeleerden te kijken, te zien wat hij zou doen. En het verhaal kennen we opnieuw. Terwijl hij aan het prediken was, dragen ze een verlamde op een bed, juist voor de voeten van Jezus. En in vers 20... zei Jezus, toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. En toen de fariseeërs en de schriftgeleerden dit hoorden, de Bijbel zegt, begonnen ze zich af te vragen, wat zegt hij? Wie is die man dat zonde vergeeft? En ze begonnen te kijken, ze begonnen met elkaar te discussiëren, maar de Tora zegt toch dat enkel God zonde kan vergeven. Wie is die man dat hier zomaar zonde vergeeft? Dat is godslastering. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus hoort hun gedachten. Ziet wat ze denken. En hij zegt, wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven. Of sta op en loop. Amen. Wat de fariseeërs niet wisten, was dat de God die de wet had geschreven voor hun stond. Zij wisten niet dat de Heer van de wet daar stond. Hij die de hemel en de aarde heeft geschapen door de adem van zijn woord. Hij die de sterren in hun plaats zette. Hij die Adam en Eva creëerde. Hij die Abraham vergaf. Hij die David vergaf. Hij die de profeten vergaf. Hij die het volk van Israël keer op keer vergaf toen zij achter valse goden liepen. Daar stond hij. En hij zei, uw zonden zijn vergeven. Maar zij zagen een man. En niet meer dan een man. Maar om te laten zien dat hij niet meer was dan enkel een man. Te laten zien dat hij de zoon des mensen was. En hij macht had op aarde om zonden te vergeven. Zei hij tegen die man, sta op, neem uw bed en ga naar huis. Hij spreekt niet meer tegen de fariseeërs, maar hij geneest een verlamde man. Opnieuw een afgewezen, een verstotene van de samenleving. Iemand waar de hoop bijna gedaan was. Jezus richt zijn bediening opnieuw naar een afgewezen. De man staat op. Hij neemt zijn bed en hij gaat naar huis en hij verheerlijkt God. En vers 26 zegt. Amen. Vers 26 zegt het volgende. Allen stonden versteld en ze loofden God en ze zeiden, vervuld van ontzag, vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Wat we daar hebben gezien gaat buiten onze traditie, gaat buiten wat we weten. Deze man, deze Messias, richt zijn ogen op de uitgestotene. Hij is de God van wie alle hoop achterwege is. Hij is de God naar wie niemand kijkt, daar kijkt hij naar. De God van de vreemdeling. Halleluja. En hij kijkt naar jou vandaag. Ik weet in de kerk van Beersen, net zoals in de kerk van Brussel, wij zijn geen hoopje perfecte mensen. Wij hebben niet allemaal tezamen, wij zijn simpele mensen. Amen. Maar God heeft ons gekozen en God heeft jullie gekozen met een doel om het evangelie te verspreiden in Beersen en Vosselaar en Turnhout en in die regio. Hij heeft geen schriftgeleerden nodig. Hij heeft geen bijbelschoolstudenten nodig, alhoewel het goed is dat je heel veel kennis hebt van de Bijbel. Maar in je hart moet je simpeler dan simpel zijn. In je hart moet je weten, zonder God ben ik uitgestoten. Maar Hij kan mij gebruiken. Amen. En als we denken dat het hier stopt, stopt het daar toch niet. Jezus roept een groepje vissers. Een groepje mensen die een heel banaal beroep deden. Dan geneest hij een melaatse. Dan geneest hij een verlamde en laat hij zien dat hij zowel zonde vergeeft als mensen geneest. En na dit alles lezen we in vers 26. Hierna ging hij op weg en hij zag een tollenaar. Een tollenaar zitten die Levi of Matthäus heette. Wat was een tollenaar, broeders en zusters? Een tollenaar was opnieuw een verstotene. Hij noemde Levi, waarschijnlijk kwam hij van de stam van de Levieten, had hij een mooie, Joodse, diepe, spirituele familie en stamboom. Maar hij was een tollenaar. Een tollenaar was een Jood die een opdracht van de Romeinen werkte. Hij was een soort van, hij was een bastaard voor de Joden. Hij was iemand die geld inde van de Joden om de Romeinen rijk te maken. Want de Romeinen wilden belastingen op alles en iedereen. En Levi of Matthäus was een Jood. Maar hij vraagde geld van zijn Joodse broeders en zusters, zodat hij de Romeinen kon rijk maken. Een tollenaar was veracht door de Joden. Ze waren boos op hem. Hij was een verrader. Iemand die in het kamp van de Romeinen werkte. Iemand die geld stal, een dief. En Jezus kijkt naar die tollenaar. En naar de visser. En naar de melaatse. En naar de lammen. Kijkt hij naar de tollenaar. En hij zegt, volg mij. Waarom niet de rabbi? Waarom niet de schriftgeleerde? Waarom die tollenaar? Waarom die Jood die alle andere Joden een beetje haten? Maar hij zegt, Levi, volg mij. En Levi staat op, hij laat alles achter en hij volgde hem. En in vers 29 zien we dat Levi een grote maaltijd voorbereidde in het huis. En luister, kijk wat de Bijbel zegt. Waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. Halleluja, het was een feest van de verstotenen. Het was een feest van de marginalen. En Jezus zat aan tafel met prostituees en tollenaars en zondaars. En wie was weer uitgenodigd? De fariseers en de schriftgeleerden. En zij zeiden morren tegen zijn leerlingen. Waarom eet en drinkt uw meester met tollenaars en zondaars? Waarom zit hij niet met ons aan tafel? En tot dusver had Jezus de fariseers nog niet geantwoord. Maar nu staat Jezus op en geeft hij uiteindelijk een weerwoord en een verantwoording waarom hij de God van de uitgestotenen is. En uiteindelijk antwoordt Jezus de vraag van de fariseers. En hij zegt, gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek is, hebben een dokter nodig. En hij zegt in vers 32, hier is het antwoord, fariseers. Hier, dit is de reden waarom ik aan tafel zit met degene die jullie hebben uitgestoten. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar de zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Amen. Dat is de roeping van Jezus. Hij spoort de uitgestotenen aan om door Jezus aanvaard te worden. Halleluja. Wat een God die wij dienen, broeders en zusters. Hij zit niet aan tafel met degene die verwachten dat hij met hen aan tafel zou moeten zitten. De pastoors, de opzieners, de mensen met de titels en de grote namen. Nee, hij zit niet met hun aan tafel, want als er trots is in het hart, zegt hij, eet alleen. Hij wil aan tafel gaan zitten met zondaars. Hij wil aan tafel gaan zitten, hij wil een maaltijd delen met tollenaars. Zodat hij uit hun mond kan horen, Jezus, God, mensenzoon, aanvaardt u mij? En dat hij kan zeggen, ja, ik ben voor u gekomen. Amen. Mijn boodschap vandaag is heel simpel. Hij is de God van de vreemdeling. En als u zich een vreemdeling voelt vandaag in deze coronacrisis, we voelen ons allemaal een beetje uitgestoten. Lopen we rond met angst. En als we naar de Carrefour gaan, denken we, heeft hij het of heeft zij het? Of we zijn een beetje panisch en we lopen angstig rond. En misschien voelen we ons uitgestoten, we kunnen niet naar de kerk gaan. De voorganger heeft me niet opgebeld. Ik ken die dingen, iedereen voelt, kan zich wel uitgestoten voelen, maar broeders en zusters, onze hoop is niet in de gunst van onze medebroeders en zusters. Onze hoop is niet in de aanvaarding van de mensen van de wereld. Mijn hoop ligt, word ik aanvaard door God? Word ik aanvaard door de Messias? En het antwoord op die vraag is ja. Ongeacht wat je doet, waar je bent, wie je bent, hij is op zoek naar jou. Hij is op zoek naar jou, want jij hebt iets dat hij kan gebruiken. Uitgestoten, afgewezen, verworpen, ziek of perfect, het maakt niet uit. Hij is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Amen. En dat is mijn boodschap voor jullie vandaag. Hij is de God van de vreemdeling. Halleluja. Misschien kunnen we allemaal onze ogen even sluiten. En onze handen heft tot de Heer. En ook jij hebt wel eens gedacht, ik ben niet perfect. Amen. Sommigen in beesten kennen zoveel van de Bijbel. Ik kan amper lezen of schrijven. De voorganger kent 5000 versen van buiten. Ik kan zelfs nog niet één versje fatsoenlijk opzeggen. God heeft geen plezier in mij. Ik kan amper meezingen. Ik kan nog niet eens lezen. Maar hij is ook jouw God. Hij is ook jouw God. Meer dan dat, hij is niet ook jouw God. Hij is jouw God. En hij is op zoek naar jou. Misschien heb je niet alle kennis. Misschien heb je niet alle diploma's en alle sterren naast jouw naam staan, maar dat maakt echt niet uit. Hoeveel sterren had een laatste? Hoeveel sterren had een verlamde? Hoeveel sterren had een visser? Hoeveel sterren had een tollenaar? Geen enkele. Geen enkele. Door iedereen veracht. Door iedereen afgeroepen. Zegt weg van ons. Weg van ons. Tot de Messias komt. De schepper van hemel en aarde. En hij zegt, kom tot mij. Kom tot mij. Kom tot mij. Amen. Broeders en zusters, de duivel is een leugenaar. Laat je niet verleid worden door de leugens van de vijand die zegt, je bent verstoten, ga nog een beetje verder weg. Isoleer jezelf. Isoleer jezelf. Nee, isoleer je niet. Loop in de armen van de Verlosser. Halleluja. Wil jullie samen met mij bidden? Amen. Samen tot het besef komen. Dat ongeacht wie ik ben en waar ik ben. Hij komt me roepen. Hij komt me halen. Hij komt met mij aan tafel zitten. Hij geeft me waarde. Die niemand anders me kan geven. Halleluja. Halleluja. Amen. Je lied wil zingen tot de Heer. Doe maar.
I am the God that He left me. I am the Lord.